kat heeft er negen. En wij hebben er maar twee. En eigenlijk toch maar weer één. Levens, namelijk. Aangeduid met verschillende termen in onze Bijbels. Maar niettemin in de schrift worden over wedergeboren mensen vastgesteld. Zegt dat zij eigenlijk twee levens, twee naturen hebben. Die uitdrukkingen die vind je niet, in het algemeen niet. En ik moet ook zeggen dat vooral niet de indruk gewekt moet worden dat wij als gelovigen per definitie schizofreen zijn. Want dat is nou ook weer niet de bedoeling. Dat hoor ik wel eens terug, hè. Twee, natuurlijk, twee levens. Kan toch helemaal niet? Dan zijn we hartstikke gek. Dat laatste vind ik niet echt een argument, moet ik zeggen, maar nou goed. Als ik het heel snel zeg, zeg ik, schizofrenie wordt geacht te zijn de aanduiding van wat men van oudsher noemt de gespleten persoonlijkheid. Dan heeft men twee verschillende hoedanigheden, naturen, persoonlijkheden, zegt men dan. Als u het mij vraagt, in het algemeen heeft dat van doen met demonie. Ik kom maar even kort door de bocht, het is ons onderwerp vandaag. Niet de andere keer zeggen we een oud-gevallen door. Maar het heeft van doen met demonie. De ene persoonlijkheid is de mens in kwestie, de andere persoonlijkheid is een commensaal. Een onderhuurder of zoiets. En het is bepaald niet zo dat wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, zo'n onderhuurder hebben. Of dat wij bezeten zijn door de Heilige Geest of zoiets. Al moet ik u tot mijn leedwezen zeggen dat sommige zaken die voor vervulling van de Heilige Geest moeten doorgaan, toch verdacht veel lijken op demonie. Men verwacht die dingen, als u het mij vraagt, is tamelijk noodlottig. Maar zoals ze zegt, dat is ons onderwerp niet. Wat ons onderwerp wel is, is natuurlijk simpelweg dit, dat wanneer wij tot geloof komen, wanneer de mens tot geloof komt, wordt hij van Gods wegen, want zelf kan hij dat niet doen uiteraard, wordt hij van Gods wegen wedergeboren. Opnieuw geboren, en dat kan alleen maar betekenen dat hij nieuw leven ontvangt. Ik weet wel dat aan die terminologie in de loop der tijd zwaar getrokken is. Men wil er van alles van maken. En dikwijls blijft er niet veel anders over dan wedergeboorte houdt in dat je lid bent geworden van een kerk of zoiets. Een menselijk genootschap. Of als het al mee zit, dan betekent het dat je dan toch een beetje anders hebt leren denken. En dat is het dan. Het is een soort modificatie van de oude mens. Customized worden we dan, hè? Aangepast aan een christelijke cultuur, levenswijze enzovoorts. Maar dat is het niet. Integendeel, er zijn veel sterkere Bijbelse termen voor. En die uitdrukking wedergeboorte lijkt mij op zich wel duidelijk genoeg. Ik kom hem tegen bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 1, waar nou ja, er staat niet eens wedergeboorte voor. Daar staat die beroemde uitspraak van Johannes 1, vers 12. Maar zoveel we hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, want geloven is aannemen en aannemen is geloven. Dat haal je zomaar even uit zo'n tekst. Nogal makkelijk. Hij heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, en geen drie keer hetzelfde is uiteraard, maar uit God geboren zijn. Voor de goede orde moet ik eraan toevoegen dat vers 12 spreekt vanuit oud-testamentische tijd. Ik kan het nou ook niet zo gauw niet uitleggen. Maar het is zo, het gaat over de afgelopen 4000 jaren, om zo te zeggen. En zoveel als er toen hem aannamen, namelijk in zijn naam geloofden, ontvingen het recht, want dat is wat macht is, juridische kracht, recht dus, ontvingen het recht om kinderen Gods te worden. Later, uiteraard, want onder het Oude Testament komt dat nog niet. Hè. Er is ook veel verwarring over, dus let even goed op. Hè. Om in oud-testamentische tijd, namelijk voor de opstanding van Christus, was het onmogelijk dat iemand wedergeboren werd. Dat was het wachten op de komst, eigenlijk op de wedergeboorte van de Heer Jezus Christus zelf. De wedergeboorte van de Zoon des Mensen, de Zoon van David. Die dan ook zijn, maar waar staan we ook alweer? Dat was Matthäus 21, geloof ik, of was het Matthäus 19? Matthäus 19 is dat, geloof ik. Daar staat wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt. In Matthäus 19, vers 20. Voorwaar zeg ik u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid. Dat ook geen zult zitten op 12 tronen. Er waren er precies genoeg dan, want er waren 12 discipelen. Ik ben verkeerd. Ik ga ernstige fouten maken om deze. Dan valt het weer mee vandaag, hè? Matthäus 19, vers 28. Voorwaar zeg ik u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte zult zitten op de troon zijn heerlijkheid. Ik heb de komma, ik heb het twee keer voorgelezen nu. Ik heb de beide keren de komma op een andere plek gezet. Dat doe ik speciaal voor mijn broer uit Alphen aan de Rijn. Die beweren dat ik de komma op de verkeerde plek zet. Nou, mij maakt het niet uit waar die komma staat. Er verandert niks met die zin. Dus vooruit maar weer, hè. Of je nou leest, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte ook zult zitten op 12 tronen, of je leest gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte dat gij zult zitten op 12 tronen, ik kan het verschil niet zien. In beide gevallen wordt gezegd dat eerst de Heer wedergeboren zou worden en dat daarna de discipelen zouden wedergeboren worden. Want wedergeboorte, we zijn nog verder terug, wedergeboorte is eigenlijk in wezen volstrekt identiek aan opstanding uit de dood. Dat is de reden waarom sommigen denken dat het pas gebeurt op de opstandingsdag. Zo van men wordt in de toekomst ooit wedergeboren. Maar wij zijn immers als gelovigen reeds met Christus opgewekt en dus met hem wedergeboren. Want dat is wat het is. Geboorte is leven ontvangen, wedergeboorte is opnieuw leven ontvangen. En dus heet het ook opnieuw geboren worden of overgeboren worden, wedergeboren worden, alsnog geboren worden of wat voor voorzetsels er maar voor staan eigenlijk. En het betekent dus dat aangezien wij bij geboorte leven ontvangen, ontvangen wij bij wedergeboorte nog eens een keer leven. Dat is het eigenlijk. En zolang we het oude leven nog hebben en bovendien nieuw leven hebben ontvangen, hebben wij dus twee levens. Maar je moet er voorzichtig mee zijn, met duidelijk niet zo. Want het is wel zo, maar in het algemeen, de Heer rekent ons, ziet ons, kent ons alleen als wedergeboren. Dat wil zeggen, hij kent ons omdat wij met Christus zijn opgewekt en dus in Christus zijn. Hij ziet ons in Christus, hij kent ons in Christus, hij handelt met ons in Christus, als je het maar eens mag. En that's it. Want dat oude leven, och, dat hebben wij nog wel, maar het is een kwestie van tijd. En dan zijn wij het kwijt. En nog iets anders. En voor zover dat oude leven inderdaad beschikt over het een en ander. Zoals bijvoorbeeld in lichaam was het de bedoeling dat dat oude leven, inclusief het lichaam, zou dienstbaar gemaakt worden aan het nieuwe leven. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En alle praktische leringen daarna, dat wil zeggen hierna in de, laten we zeggen, de Nieuw-Testamentische brieven, zijn allemaal hierop gebaseerd. Dus dit beginsel kent, heb je daarna eigenlijk helemaal geen problemen meer. Behalve het enige probleem dat u kunt hebben, is dat u uzelf wel ziet naar de oude mens. En die kan problemen opleveren. Maar God houdt er geen rekening mee. God heeft ons nieuw leven geschonken in Christus. En kent ons alleen in hem als eerstelingen van een nieuwe schepping. En hoe dat maar heten mag. Nou goed, en wat die discipelen betreft. Niet alleen de discipelen, maar ook wij zouden, als wij de Heer gevolgd zijn in de wedergeboorte, zitten op tronen. Want wij zijn door de Heer Jezus gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Met dank aan Openbaring 1, vers 6. Dan wel, wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. En wat hier over de discipelen gezegd wordt, de twaalfen, wordt over hun hoofden heen gezegd over heel de gemeente, waarvan zij de eerste zouden zijn, maar waarvan zij ook de uitbeelding zijn, type namelijk. Blijkt bijvoorbeeld ook uitdrukkelijk uit Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer bidt voor deze discipelen, waar hij meteen achteraan zegt, ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degene die door hen tot geloof zouden komen enzovoorts. Ze zijn een beeld van de gemeente en daarom wordt dit tot hem gezegd. Maar ze zouden hem volgen in de wedergeboorte. De Heer zelf is de eerste die wedergeboren zou worden. Bovendien, door wedergeboorte ontvangt men eeuwig leven. En de Heer Jezus die was de eerste mens die dat eeuwige leven ontving. En dat is precies de inhoud van de eerste prediking van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2. Dus die is nogal makkelijk. Maar ik blijf even bij, ik was even in Johannes 1, dan neem ik die draad weer op. Namelijk, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, recht gegeven, kinderen Gods te worden. Dat wil zeggen, gezegd vanuit oud-testamentische tijd, waarin 4000 jaar lang het woord van God gesproken is tot de mensheid, maar waarin de mensheid de duisternis liever had dan het licht en zo verder. Maar in het algemeen geloofde men dus niet. Maar degene die geloven ontving het recht, en dus een belofte eigenlijk, om kind van God te worden. Ze ontvingen de belofte van eeuwig leven. Daar komt het op neer. Nou, uitgebreider ga ik daar nu maar niet op in, maar dan wordt uitdrukkelijk gezegd, men zou kind van God worden. Dat wil zeggen, hoe wordt men kind? Wel door geboorte. En men wordt kind van God doordat men uit God geboren wordt. En inderdaad, dat is dus niet uit bloed. Dan is dat in het Hebreeuws. Als het Hebreeuws was, niet uit dan, nog uit Adam, de mens dus. En dus niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Wat drie keer hetzelfde is, maar uit God geboren worden of zijn, was de bedoeling. En dat is wat in Johannes 3 daarna wordt aangehaald met iets andere termen. Want daar zegt, daar spreekt Nicodemus tot de Heer Jezus en daarna de Heer Jezus tot Nicodemus. En zegt tot hem in Johannes 3 vers 3, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Aan de binnenkant, zeg ik altijd, hè? Want later heet het ingaan. Het is het koninkrijk zien in de zin van er deel aan hebben. Dat is één van de ook Nederlandse betekenissen van de term zien. In Engels is daar nog sterker in trouwens. Maar zien is deel hebben aan. En tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Toen zei Nicodemus, hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Want in het Johannes-evangelie zijn de Joden altijd dom, hè, dat weet u. Hè? Die begrijpen niks van het woord van God. Dat is zo. Dat doet niet helpen. Men beschuldigt Paulus van antisemitisme, omdat hij leren doet over de Joden. Dan heeft men Johannes kennelijk niet gelezen, want die is veel grover. En veel fijnzinniger ook daarin, hè? En misschien dus wel geraffineerder. Toen zei Nicodemus, de leraar van Israël, uit vers 10, hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Geen tamelijk domme opmerking is natuurlijk. Maar goed, En de antwoord is, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Met de nadruk op geest uiteraard. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan als we die antwoord niet zien. Waarbij de Heer een vergelijking maakt, blijkbaar, tussen geboorte en wedergeboorte, waar de geboorte van de natuurlijke mensen geboren is uit water. Bij belachelijke afdeling wel eens, want zou je gedacht zijn hoeveel water er aan de tas komt. Maar goed. Zoals de natuurlijke mens geboren wordt uit water, heet vruchtwater. Ja. Zo wordt de mens wedergeboren eveneens uit water. Dat vruchtwater is een beeld van dat andere water waaruit de mens wedergeboren wordt. Alleen dat water is geest. Want water is een beeld van de geest. Dus je moet het niet al te nauwkeurig nemen, dit soort typologie, want daar kom je niet mee weg. Maar water is een beeld van het woord van God. Dat is wat fundamenteler. Maar aangezien het woord van God door de geest Gods is voortgebracht, wordt het woord van God dus ook als geest aangeduid. En dus, of je nou vervuld wordt met de geest, of dat het woord van Christus rijkelijk in u woont, uit respectievelijk Efeze 5 of Colossense 3, vers 16, dat maakt ook niks uit. Hè? Dat is hetzelfde. Vervulling met de geest is vervulling met het woord van God en andersom. Maar die geest en dat woord zijn beiden, worden beide beschreven als leven. En dan weer terug naar dit vers. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Je kunt het laten uitleggen. Water en geest is een stijlfiguur, betekent gewoon geestelijk water. Met de klemtoon op het bijvoeglijk naamwoord dan. Water en geest is geestelijk water. Indien gij niet geboren wordt uit geestelijk water. Als je de hendiatis in de vertaling wilt vermijden, dan moet je het zo vertalen. Dus, hè? Indien gij niet geboren wordt uit geestelijk water. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Daar gaat het dus niet letterlijk over water van de doop. Maar overdrachtelijk, het water van de doop is daar ook een uitbeelding van. Dat is waar. Maar je mag hier natuurlijk niet inlezen dat de mens dus verplicht gedoopt moet worden omdat hij anders niet wedergeboren wordt. Ik zeg het er maar even bij voor de veiligheid en voor de zekerheid. De doop overigens in water van harte aanbevolen. Dat u me ook niet verkeerd begrijpt. Hè? Goed, zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees, dat is de natuurlijke mens. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Het moet duidelijk zijn dat wat hier heet uit de geest geboren worden, is hetzelfde als in Johannes 1 geboren worden uit God. Dat lijkt me duidelijk, geest, de geest is God. De geest meer specifiek is de kracht Gods, de werkzame kracht Gods. Want dat is wat geest eigenlijk is, hè. Werkzame, niet met onzienlijke kracht. En dat het onzienlijk is, staat hierna ook. Maar eerst nog even vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Dus toen wij wedergeboren werden, wat werden wij toen?
Geest.
Geest. Je kunt ook zeggen, wat ontvingen wij toen? Dat is een iets ruimer taalgebruik. Maar dat kan. Wat ontvingen wij toen? Geest. Moet iemand die wedergeboren is dan dus nog de geest ontvangen of niet?
Nee.
Het antwoord is, dat kan niet, want het is al gebeurd. Het is hetzelfde, het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als wedergeboren worden. Want wat wordt er geboren? Geest. En dus goddelijk leven, want het wordt van Gods wegen gebaard, staat er soms. Wat een vreemde uitdrukking is in dat verband, maar je bent er wel aan. Maar het is uit God geboren. En daarom heet het ook in 2 Petrus 1 dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Ik moet bijvoegen dat 2 Petrus 1 weliswaar niet spreekt strikt over de wedergeboorte als zodanig, maar ook over de uitwerking daarvan. Maar dat is een nuance die ik nu even aanbreng voor de zekerheid, anders krijg ik er later commentaar op. Maar het idee blijft gelijk. Wij zijn dergelijke natuurdeelachtig geworden. Voor zover het daar over het praktisch leven van de gelovigen gaat, is het toch heus niks anders dan de ontwikkeling, dan wel de praktisering, dan wel de activering van dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. En dat is een goddelijke natuur. Met een goddelijk karakter. En we komen dat vandaag nog wel een paar keer, nou ja, ik denk vele malen tegen. Dus ik laat het er maar even bij. Wat uit de geest geboren is, of wat, dat is geest. En daarna staat er vers 8, de wind blaast, maar er staat geest, dat weet ik, hè, pneuma. Wind is geest en geest is wind. Dat wil zeggen, de wind blaast, dat wil zeggen, de geest blaast hier ook uit, maar het is een pracht van een woordspeling die wij niet kunnen vertalen. De wind blaast, de geest is actief, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, dat wil zeggen de uitwerking van die geest is waarneembaar, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Die geest zelf is namelijk niet waar te nemen. Voor sommigen is dat tragisch nieuws en dan moet ik zeggen, het is niet tragisch en het is bovendien ook geen nieuws. Het is al altijd, het was altijd al zo, namelijk, geest is per definitie niet zichtbaar. Wijs maar op dat geest en gas volstrekt hetzelfde woord is, etymologisch. Dus in verschillende dialecten worden uit elkaar gedrukt, maar gas is geest en geest is gas. Het is onzienlijk, daarom heet het ook zo. En je weet dus niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Geest is per definitie voor ons niet te zien. Wat wel te zien is, of te ruiken, is de uitwerking daarvan. Daarom heet het ook, wij zijn te alle tijden een goede reuk van Christus. Dat is een zinspeling op de begrip geest, gas namelijk. Dat is 2 Korinthe 1, 2, ja, daar in de buurt. Wij zijn altijd een goede reuk van Christus in alle plaatsen, ten alle tijden, in degene die behouden worden en in degenen die verloren gaan. Een goede reuk heet zoiets. Maar de geest, je weet niet waar hij vandaan komt, weet niet waar hij heen gaat. Men kan hem niet waarnemen, het is ook niet de bedoeling. Het zou in strijd zijn met het wezen van de geest. Geest is namelijk wezen, de essentie, het inwendige, het onzienlijke dus. Maar de uitwerking is te zien. Maar wat wat die vers betreft, er staat, gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. En dat is dus het volgende punt. Wat geldt voor de geest als zodanig, geldt ook voor degenen die uit de geest geboren zijn. Want wat uit de geest geboren is, is geest. En dat betekent dus domweg, ik vrees dat er zijn die dat niet gaan begrijpen vandaag. Maar dat betekent dus domweg dat wij als kinderen gods niet als zodanig herkenbaar zijn. Dat kan niet gezien worden. Wat gezien kan worden, hooguit, is dat wij wat vreemde mensen zijn. Met een wat eigenaardige opvattingen, wat vreemd gedrag, wat afwijkend, maar wel leuk hoor, wel mooi hoor. Ja. Het is toch, ja. Maar dat wij kinderen God zijn en dat in ons een goddelijke natuur woont dat wel actief is, is niet aantoonbaar of waarneembaar. Er gaan geen lampjes branden, geen metertjes bewegen, geen belletjes rinkelen. Met dank voor de uitdrukking aan Henri van Praag. Dat was de parapsycholoog. Ongeveer een paar psychologie nu terug in de tijd. Die zei, wij geloven alleen niet als wij belletjes zien branden en lampjes zien horen rinkelen. Of zoiets, daar nog zoiets. Metertjes bewegen. Goed, maar geestelijke dingen, die kun je zo niet waarnemen. Per definitie niet. En dat geldt voor onze, kinderen God zo. Wij kunnen niet aan andere mensen laten zien dat wij kinderen God zijn. Wij kunnen alleen laten zien dat wij misschien net de mensen zijn. Maar of dat zo zinnig is, dat kun je met de wet in de hand ook.
schijn.
Ja, dat is schijn, zuster. Ja, dat is doen alsof. Als wij iets moeten laten zien, moeten wij doen alsof. Het is niet herkenbaar. En misschien hebben we het er nog over. Voor zover het toch herkenbaar is, is het omdat wij de verschijnselen kennen en dus herkennen wij elkaar soms. Soms ook niet, dat is jammer. Dat is dan niet anders, hè. We hebben het daar ook nog over, want we komen straks nog tegen. Maar laten zien dat je een kind van God bent, dat kan niet. Of je moet er eerst een certificaat bij leveren waarin dat kind van God dan omschreven wordt, zodat men misschien kan herkennen. Maar dan kan je net zo goed gewoon een stempel op je laten zetten op je voorhoofd of zo. Een waarmerk. Dat werkt toch werkt niet zo. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is ook niet dat wij levende propaganda zijn voor het evangelie of zo. Niet dat dat iets zou kunnen. Ik zei alleen dat het de bedoeling niet is. De bedoeling is dat het woord van God de waarheid dus bekendgemaakt wordt, verkondigd wordt in een wereld die in duisternis is en die beheerst wordt door de leugen. Meer is het niet. En hier staat het fundamenteel al. Hè? Toen zei Nicodemus, hoe kunnen deze dingen geschieden? Dat is een wenselijke vraag. Maar het antwoord is natuurlijk, dat gaat ons helemaal niet aan. Hoe dat geschieden moet, bovendien, wij hoeven het niet na te doen. Wij kennen trouwens iemand die wilde het na doen. Dat was een tovenaar. Dus toen werd het meteen occult. Dat weet je toch, Simon de Tovenaar. Met een reputatie in Samaria en zelfs toch in Rome aan toe, heb ik begrepen van rond-katholieken. Maar dan wordt het occult als je dat na wil doen. Het is niet na te doen en het is ook nergens voor nodig. Waar het om gaat is dat God ons ander leven geeft. Leven dat niet gezien kan worden. Of zal ik meteen vast even citeren uit Colossenzen 3, vers 2 of 3 of zoiets. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen. In God of bij God. Ja, we komen er later nog vandaag in Colossenzen 3. Dus laat maar zitten. Het gaat erom dat het leven verborgen is. Net zo verborgen als Christus, want dat staat daar. En die laat zich ook niet zien. En het idee wat de wereld van Christus heeft, is meestal falikant mis, zal ik maar zeggen. En het idee wat men van kinderen Gods heeft, zit er gewoonlijk ook falikant naast. Dus laten we het daar maar niet over hebben. Goed. Wij zouden uit God geboren worden, was de bedoeling. En daarover spreekt de apostel Paulus later. Nee, laat ik eerst voor de volledigheid, om het verhaal beter te computeren, laat ik eerst de apostel Petrus aanhalen in Handelingen 2. Mede omdat die woorden van Petrus toch gewoonlijk niet algemeen bekend zijn, helaas. U weet dat het was in Handelingen 2, Vierdaagse en Pinkster op één dag. Het was exceptioneel voor de gelegenheid. Het was een uitgesteld Pinkster, dan wel een verlaagd paas, dat weet ik niet zeker. In elk geval is het zo dat als hiervoor de gelegenheid bij wijze van teken en dus exceptioneel de geest zich manifesteert via het geluid van een geweldige gedreven wind en wat het maar weer was ergens en vanwege verdeelde tongen als van vuur, dan geeft Petrus daar commentaar op en zegt, nou ja, dit is wat in Joël 2 is aangekondigd en zo verder. En hij begint zijn toespraak met de schriftlezing uit Joël 2. Daar hebben we het gebruik van schriftlezing aan te danken voor de toespraak. Petrus doet dat. Ja. En daarna spreekt hij daarover. Het was inderdaad Pinksterdag en dat schijnt te zijn het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik moet u zeggen dat Petrus daar niet over spreekt. Hij leest dan wel uit Joël 2, maar hij spreekt niet over Joël 2. Hij spreekt over Pasen. Hij spreekt over de opstanding van Christus. En niet omdat hij het kerkelijk jaar door de war gooit of iets dergelijks, maar gewoon omdat daar geen verschil tussen is. Uitstorting van de geest, ik gebruik de term losjes, zo zullen we daarna niet over moeten aanspreken. Dat heeft niet zoveel zin. Maar wat heet uitstorting van de Heilige Geest is hetzelfde als opstanding uit de dood. En dat is wat Petrus hier zegt. Men lezen die toespraak en proberen het verband vast te houden. Waar heeft de man het over? Over Joël die zegt, ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten op alle vlees en ook op mijn eten mag. Maar als dat leest Petrus voor, daar begint hij zijn toespraak. In vers 22, want daar begint de toespraak, dat was het einde van de schriftlezing, vers 21. In vers 22 begint de toespraak met, gij Israëlische mannen, hoor deze woorden. Jezus van Nazareth, een man van God, onder u die de betoon, de krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Niet die hij gedaan heeft als God, maar die God door hem gedaan heeft. Heeft met ons onderwerp niks van doen, maar ik wijs er graag op om al dat soort misverstanden uit de weg te ruimen. Maar dan staat er deze vers 23, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft. En daar gaat het dus over. Over de opstanding van Christus. In overeenstemming met Psalm 16, de woorden van David, aangehaald in vers 25 tot en met vers 28. Opstanding van Christus. En dan schriftlezing weer, 25 tot 28. Vers 29, commentaar van Petrus erop. Namelijk, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat mocht hij namelijk niet sinds Matthäus 16. Want toen liet hij zich ontvallen, daartoe aangespoord door de Heer zelf overigens, liet hij zich ontvallen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen hem, hier heb ik de sleutel, zei hij, en nu mondje dicht. En hier gebruikt Petrus de sleutel, als eerste spreker op de Pinksterdag, na de opstanding van Christus, officieel, hij opent. Aan het eind van zijn toespraak zou hij gezegd kunnen hebben, die uitdrukking van Johan Bos. Ja, zou hij gezegd kunnen hebben, ik verklaar het koninkrijk Gods voor geopend. Dat was met de sleutel. Maar al die tijd mocht hij er niet over spreken. Er staat erbij, Matthäus 16, en er staat op vele plaatsen. Dat ze dat niet mochten zeggen dat hij de Messias was. Maar toen hij het een keer was door zijn opstanding, toen moesten ze nog 50 dagen hun mond houden, te Jeruzalem wachten. En dan als de Heer het zou zeggen, en dat was hier, hè. Toen was Pinksterdag, feest van de eerstelingenbroden. En dat was een mooie gelegenheid, een feestelijke gelegenheid, adequate gelegenheid ook, om deze dingen bekend te maken. Dat is wat Petrus doet. En hij kan niet nalaten te zeggen, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat had hij ook weg kunnen laten, het was ook niet opgevallen. Hij zei het er wel bij, want het was nog verborgen, het was zover nog niet. Maar sinds de opstanding van de Heer Jezus was hij gesteld tot Here en tot Christus. Dat is vers 36. Dat is de laatste regel uit deze toespraak feitelijk. En daar gaat het dus om. God heeft deze Jezus, die hij gekruist hebt, gemaakt tot Here en tot Christus. En hiermee verklaar ik het nieuwe verbond en het koninkrijk voor geopend. Ja. Het is mij geoorloofd vrijheid om te spreken van de patriarch, vers 29. Van de aartsvader dus, David, dat hij gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Enzovoorts, commentaar op die psalm van David. En hij zegt, David wist dat hij sprak niet over zichzelf, maar over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. Want God had hem dat beloofd. David wist dat ook. En dus gaat het over die zoon van David, namelijk over Christus. Vers 31. Zo heeft hij, David, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. Dat is die uitdrukking uit Psalm 16, aangehaald hier in vers 27. Nog zijn vleesverderving heeft gezien. Tito. Deze Jezus heeft God opgewekt. Zo begon hij zijn toespraak min of meer in vers 24. En zo eindigt hij hier ook, dat is de climax. Deze Jezus heeft God opgewekt, hoezo Pinksteren is Pasen. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn, niet waarover wij spreken als zodanig, maar wij spreken van wat wij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben, zei Johannes toen die aan het woord kwam. Maar dat was dan in zijn brief, hè? In Johannes 1. Ze getuigen van wat zij gezien hebben. Ze getuigen, juridische getuigen dus, van de opstanding van Christus. En dan komt de clou, vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, onder verwijzing naar Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en, maar dat had ook namelijk kunnen zijn, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En wat u ook beweert en wat u ook filosofeert of theologiseert, de Heer Jezus ontving uiteindelijk en definitief, want daar hebben we het over, ontving de beloofde Heilige Geest van zijn hemelse Vader, en als gevolg daarvan stond hij uit de dood op. Ja, nou ja, je kan ook zeggen, hij stond op uit de dood en hij ontving de Heilige Geest, maar als u mij vraagt, zijn het dingen die van elkaar niet te scheiden zijn. Het is hetzelfde, want wat is geest? Leven. En Heilige Geest is heilig leven. En wat is heilig ook alweer? Gewijd aan de dienst aan God, afgezonden tot en dus gewijd aan de dienst aan God. Dat wil zeggen, hij ontving Heilige Geest, namelijk een nieuw leven dat gewijd was aan de dienst van God. Was zijn oude leven dan niet gewijd aan de dienst van God? Ja, dat ook, maar daar gaat het niet over. Je moet er niet meer inlezen dan er staat natuurlijk. Maar, en voor de goede orde. Als hij nou blijft hangen en zegt, ik begrijp het dan een beetje, zeg ik, nou, er staat in Romeinen 6 dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En dat hij is opgewekt om te wandelen in nieuwheid des levens. En dat zei Petrus hier in dit vers. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Dat is hetzelfde. De beloofde Heilige Geest wel te verstaan, want hij was beloofd in het Oude Testament. En met name, om het niet al te ver te zoeken, in Joël 2. Daar komt het vandaan. Dat is die schriftlezing aan het begin. Het zal zijn het laatste der dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Is dat al vervuld? Het antwoord is, het wordt vervuld. Tegenwoordige tijd. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, God is ermee begonnen met dat te doen en het eerste vlees dat die Heilige Geest ontving als vervulling van de Oude Testamentische beloften, met name die van Joël 2, dat is het vlees van de Heere Jezus dat lag in het graf van de rijke. Want hij is bij de rijke in zijn dood geweest in Isaiah 53. Kortom, hij werd opgewekt uit de dood. En dat is dus hetzelfde. Hij ontving nieuw leven, heet het ook, want dat is wedergeboren. Moeilijker is je niet, dat is wat aangekondigd was. En sindsdien, want dan gaat hij verder. Sindsdien gaat hij verder. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, namelijk of en, tel maar bij elkaar op, de belofte des Heilige Geestes, dat wil zeggen de beloofde Heilige Geest, ontvangen hebbende van de Vader, voor degenen die geïnteresseerd zijn in de taal, bestaat belofte des Heilige Geestes. De normale term zou geweest zijn de beloofde Heilige Geest, maar beloofd is een bijvoeglijk naamwoord en belofte is een zelfstandig naamwoord. En het verschil is dat nu er een zelfstandig naamwoord staat, dat woord dus automatisch beklemtoond wordt, want een zelfstandig naamwoord is sterker dan een bijvoeglijk naamwoord. In datzelfde kwamen we tegen in die hemdjes van Johannes 3. Namelijk water en geest. Ja, water en geest. Namelijk geestelijk water. En het bijvoeglijk naamwoord geestelijk is vervangen door een zelfstandig naamwoord geest. Dat is de manier van beaccentueren. Dat doe je dus niet met onderstrepen of vetzetten of schuin zetten. Dat doe je door woordkeus. Dat is de klassieke methode. We zijn die nuances kwijtgeraakt. En hier staat de belofte des Heilige Geestes. Dat wil zeggen wat ontvingen zij? De belofte. En daar ligt dus de klemtoon op. En daarna wordt het gewoon de beloofde Heilige Geest. Maar met de nadruk op beloofd. De beloofde Heilige Geest. Los van dat hij door de Heilige Geest verwekt was. Of dat hij vol was van de Heilige Geest in zijn omwandeling op aarde. Ik meen trouwens uit mijn hoofd dat dat wel staat van Johannes de Doper, maar niet van de Heer Jezus. Maar dat doet er nou ook niet toe. Dat probeer ik nou te zeggen, dat er ook niet toe doet. Het gaat om die beloofde Heilige Geest, om de uiteindelijke vervulling van Gods beloften. En dat gebeurde in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En hij dus de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, als eerste en als vervulling van Joël 2, want dat is niet voor niks gelezen. Hij wordt dus het eerste vlees dat die geest ontving. Hij heeft dit uitgestort, is de Heilige Geest in vloeistof. Uitgestort, uitgeschonken, uitgieten heet het trouwens. Dat is weer Zacharia 12 over in de Statenvertaling of vooruit. Is de Heilige Geest een vloeistof? Nee, maar de Heilige Geest wordt symbolisch voorgesteld door een vloeistof, hè, door water of wat het maar is. Hè. Water, wijn, olie, wat het maar is. Beeldspraak. God heeft dit, of Christus heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Wat nu is inmiddels, want het idee is dat het al lang gebeurd was. Niet op deze Pinksterdag, maar op de eerste paasdag. Toen de Heer bij zijn discipelen verscheen in de opperzaal op hen, blies de wind waait waarin hij wil. Hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. En ik geloof dus dat de discipelen op diezelfde eerste paasdag werden wedergeboren en de Heilige Geest ontvingen. Maar hoe kun je dat weten als je de geest niet kunt zien? En voor dat doel volgt nu 50 dagen later een teken. Van die wind en van dat vuur en van het spreken in tongen als demonstratie. En dat is wat hier staat. Gij heeft dit uitgestort dat gij nu, en dat betekent na het voorafgaande, anders had er gestaan thans. Dat is dit tijdstip. En nu wil zeggen ook dit tijdstip, maar na alles wat vooraf ging. Moet je onthouden hoor, je hebt het echt nodig bij het lezen van de Bijbel. Je moet dat weten, nu is na en na is nu. En anders spreek je het maar hardnekkig uit als nou. Dan heb je ze beide bij elkaar. Dat is niet voor niks hoor, het is hetzelfde woord namelijk. Van oorsprong, net als geest en gas. Hij heeft dit uitgestoken. Tot dat gij nu, na 50 dagen, ziet en hoort. Niet heeft dit nu uitgestort, maar heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Nu ziet gij het pas. En alleen maar in de vorm van deze tekenen. Met andere woorden, God heeft eerst zijn geest gegeven aan de Heer Jezus, die daardoor opstond uit de dood in nieuwigheid des levens. En in een leven gewijd aan de dienst aan God, heilig leven dus. En via de Heer Jezus ontvangt een ieder die in hem gelooft, diezelfde Heilige Geest, maar die heet dus bij gelegenheid ook gewoon het leven van Christus. Want geest is leven en de Heilige Geest is de geest van Christus, omdat hij hem als eerst ontvangen heeft. En het leven van Christus in ons is dus hetzelfde als de Heilige Geest. Hebben we het in nog? Best moeilijk aan. Is het tenminste niet bevooroordeeld. Met allerlei filosofieën over God en de geest en wat het maar wezen mag allemaal. Daar verdwaal je volkomen in. Bijbelse termen lezen, en dan is er geen enkel probleem. God heeft zijn geest gegeven eerst aan de Heer Jezus. Waarom? Omdat hij de eerstgeborene zou zijn van een nieuwe schepping en omdat hij rechtens aanspraak kan maken op koningschap, priesterschap, eerstgeboorterecht, wat het maar wezen mag. Hè? Opdat hij in allen en in alles de eerste zou zijn, staat er later in Colossense bijvoorbeeld. Misschien staat het ook door, er staat ook in 1 Korinthe 15 trouwens. En als ik erover nadenk, vind ik er nog een paar. Maar dat ga ik nou niet doen. Het gaat om het beginsel. En het wordt ook toegelicht in vers 38. Want nadat men aan hem vraagt, wat moeten wij doen? Aan Petrus vraagt men dat, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wat nu? Een en ten al. En Petrus zei tot hen, bekeert u tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want ik heb even de tussenzin weggelaten, dat vind ik altijd wel praktisch. Bekeert u tot vergeving der zonden, of goed, en ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, want er is niks geen bezwaar tegen de doop in water, maar niet dat het noodzakelijk is. En dat staat hier ook niet, je kan het hier ook niet inlezen, bovendien staat het hier tussen, maar daar staat het er niet meer tussen. In volgende uitspraken, dus vooruit maar weer. Hè. Dus het is een tussenzin, staat tussen commas, zo hoort het ook. Bekeert u, en ieder van u wordt gedood in de naam van Jezus Christus, hetgeen zij ook deden, want het staat in vers 41. Bekeert u tot vergeving der zonden en gij zult de gave ontvangen, namelijk de Heilige Geest, want de gave des Heilige Geestes is niet de gave van de Heilige Geest, maar de gave namelijk de Heilige Geest. Dat mag ook niet moeilijk zijn, hè? Anders moet ik u lastig vallen met 9 verschillende betekenissen of toepassingen van de genitivus. Van de tweede naamval gaan we nou vandaag ook maar niet doen, denk ik. Hè? Maar gave des Heilige Geestes is blijkbaar de gave, namelijk de Heilige Geest. Daar ging het toch over? God heeft, of Christus heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. God stortte het uit, dat wil zeggen, gaf die geest aan Christus en Christus geeft het aan ieder die gelooft. En dus, wat zouden wij doen? Ons bekeren tot vergeving der zonden en dan zullen wij de gave, deze gave, deze Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe. Welke belofte? Vers 39. Die van vers 34 uiteraard. De Heilige Geest. Al kun je het aanvullen met nog wat beloften, om zo te zeggen. Dingen die beloofd zijn, maar ze hangen toch allemaal met elkaar samen. Men ontvangt dat nieuwe leven en daardoor ontvangt men, krijgt men deel aan Christus en aan een nieuwe schepping en aan die uitverkiezing en aan predestinatie en wat het allemaal bij wezen mag. Aan alle beloften, zoveel beloften gods als er zijn, zal ik maar zeggen. Want die zijn in Christus, ja, en zijn in Christus amen, zegt Paulus. En daar gaat het dus om. Maar hier heet het Heilige Geest. Ik kan niet missen. En dat is wat gebeurt. Het is ook heel simpel. Een mens kan zich weliswaar die geest niet toe-eigenen. Soms denk ik dat men daarom er zo hardnekkig om bidt. Maar gewoonlijk komt het voort uit onwetendheid natuurlijk. Want als men een gelovige is, dan heeft men die geest ontvangen en dan valt er nergens meer voor te bidden. Dat heb ik nog gelezen trouwens in een column in Uitdaging, geloof ik. Als ik me goed herinner, in de Galgen, maar vooruit maar weer. Daar kun je wel om bidden, maar eigenlijk, dat meen ik serieus, eigenlijk is dat nog Gods lastig ook. Hè? Als je nou echt niet beter weet, oké. Maar ook dat is verwijtbaar als je niet beter weet. Want ja, de Bijbel leert dat gewoon, deze dingen. Wij hebben die geest, als wij gelovigen zijn, heeft God ons die geest gegeven. Dat men het zien wil en dat men die tekenen wil demonstreren, ja, dat kan men wel willen, maar God wil dat niet. En daar kun je wel om vragen, want dat is in strijd met de wil van God. En dat terwijl wij juist zouden leren welke, ja, proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zou zijn. Romeinen 12, dan ga ik een beetje heel snel natuurlijk. En hoe komt het dat wij de goede en welbehagelijke wil van God niet weten? Omdat wij verzuimd hebben te doen wat Romeinen 12 vers 1 zegt. Want Romeinen 12 vers 2 zegt, omdat gij mocht proeven welke de goede welbehagelijke wil van God zijn. Maar Romeinen 12 vers 1 zegt, ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat zal men eerst doen. Als men dat doet onvoorwaardelijk, dan leidt dat ertoe dat wij ervaren, proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn. Want het gaat via de verandering hervorming heet het zelfs, van ons gemoed, van ons denken. Populair gezegd, we hebben die geest ontvangen, wat zal die geest aan ons doen ook alweer? Ons de goede christenen maken. Ja, dat is flauwekul. Dat is een ontwijkend antwoord. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Nou. En dat zouden we laten gebeuren natuurlijk. Want ja, ons laten leiden. Stem volgen, woord volgen. Navolgers van Christus zijn. Enzovoorts. Maar waar het me eigenlijk alleen maar om gaat, is dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat als een mens tot geloof komt en is je niet bekeerd onder christendom of iets dergelijks, dan ontvangt hij nieuw leven van Gods wegen. En dat nieuwe leven zou ook geleefd worden. Waar het niet geleefd wordt in de praktijk, kom je nog gewoon mensen tegen die er een of andere vreemde opvatting op nahouden of ergens lid van geworden zijn. En daar blijft het dan bij. En die beginnen te lachen als je zegt, ja, maar we hebben twee levens, we hebben twee verschillende naturen. Men begrijpt daar niks van. Maar het is wel wat de Bijbel leert. En in de praktijk van ons leven blijkt dat ook. Nee, niet zozeer aan anderen, primair, maar ik denk in de eerste plaats aan onszelf. Dat er die twee kanten op kunnen. Dat is eigenlijk de hele strijd in de praktijk van de gelovigen. Dat hij aan de ene kant leeft in de tegenwoordige boze eeuw. Dat is zo, daar bevinden wij ons in, daar leven we in. Nou ja, ik zeg altijd met één been en als het goed is, is dat het linkerbeen. En met een ander been aan de andere kant leven wij in de toekomende eeuw. En die twee dingen zijn strijdig met elkaar. Het enige wat wij zouden doen is een keuze maken. En sommigen vinden dat het dagelijks opnieuw moet. Ik beweer dat het niet dagelijks opnieuw moet. Dat moet je gewoon eens en voor altijd doen. Dat is het makkelijkste. Wij zijn ook eens en voor altijd wedergeboren, gebeurt die andere dag opnieuw. Dus voor eens en voor altijd maken we die keuze en we zouden ons er alle dagen aan houden. Niet de keuze overnieuw maken, maar ons houden aan de keuze die we al lang gemaakt hebben. Dat is het eigenlijk. Hè. Dat laatste maakt het leven ook een stuk eenvoudiger dan wanneer men elke dag opnieuw zou moeten kiezen. Laat staan dat men elke dag opnieuw wedergeboren zou moeten worden. Dat is helemaal dwaasheid. Hè. Dat kan maar één keer, en dat is nou juist het aardige van wedergeboorte, dat het ook echt maar één keer is, hè, per definitie. Want met die ene keer ontvangt men eens en voor altijd, per definitie, eeuwig leven. En eeuwig leven is leven dat men dus niet meer kan kwijtraken. Daarom heet het eeuwig leven. De vraag... Kan men eeuwig leven weer kwijtraken? Kan men alsnog weer verloren gaan? Is het best een domme vraag als is de paus Rooms-Katholiek? Er zijn heel wat vragen tegen die categorie van. Hoewel, broeder, je bent er niet helemaal aan over.
Hij is nu wel Rooms.
Nou goed. Hij is wel Rooms, maar niet erg katholiek als je mij vraagt. Ja, dat is waar. Nu weer gelijk. Nou goed. Dat was Handelingen 2. Fundamenteel, het was niet zomaar een stukje, het is Handelingen 2. Het is de eerste officiële prediking in het openbaar van het evangelie. Het is dus de essentie van het hele verhaal. Voor degenen die vragen waarom we dan toch 50 dagen tussen zitten, tussen paas en mensen. Ik moet u zeggen, dat heeft te maken met de symboliek, met de hele... instelling van al die gezette hoogtijden des Heren doorheen het jaar. Feesten, zal ik maar zeggen, die aan elkaar verwant zijn en die uitbeelding zijn, gezamenlijk van, laten we zeggen, heel Gods heilsplan. En de opstanding van Christus en de roeping van de gemeente worden daarin apart uiteengezet als twee dingen. Dat zijn het tot op zekere hoogte ook. En dus het een is Pasen en het andere is Pinkster. Pasen is de opstanding van Christus, populair gezegd dan, hè, want het is niet echt nauwkeurig wat ik nu zeg. En Pinkster is de opstanding, dan wel de roeping van de gemeente. Maar niettemin, die twee zijn aan elkaar verbonden. Men lezen Deuteronomium Nee, maar lees Leviticus 23, dat is het makkelijkste. Leviticus 23, waar de Pinksterfeest, het feest van de eerstelingenbroden, dus gerelateerd wordt via 7 weken, namelijk 50 dagen, voor allebei. Via 50 dagen wordt het Pinksterfeest, het wekenfeest, het feest van de eerstelingenbroden, gerelateerd aan de eerstelingengarf. En dat is een gelegenheid gedurende het feest van Paas, namelijk op de eerste dag der week. En dat is ons christelijke Paas officieel dus ook. Het is niet eens echt het Hebreeuwse Pasen, het valt ook niet gelijk met het Joodse Pasen, logischerwijze. Want wat wij vieren is niet eens Pasen, al noemen we het zo, wij vieren de eerstelingengarf. Op de eerste dag der week, gedurende de 7 dagen van het feest van Pasen. Nou, reken die maar eens uit. Maar het wordt aan elkaar verbonden. 50 dagen geteld van die eerste dag der week gedurende het feest van Pasen, kom je bij Pinksteren terecht. En het ene is eerstelingen gaaf, het andere is eerstelingen broden. Maar in beide gevallen gaat het om eerste vruchten van de oogst. En dat verbindt ze aan elkaar. En dat is precies wat ons verbindt met Christus. Wij zijn eerstelingen, zijn we schepselen, we daarin gekomen zijn bijvoorbeeld. Maar dat is omdat we verbonden zijn aan, gerelateerd zijn aan Christus zelf, die de eersteling is. En het resultaat is dus dat Christus de eerste is onder, samen met vele broederen, Romein 8, dan wel hij leidt vele broederen, zonen namelijk, tot heerlijkheid. En dat is weer Hebreeën hoofdstuk 2. Bijvoorbeeld. Nou goed. Ja, ik wilde naar Romeinen, maar ik denk dat we eerst gaan pauzeren. Kijk dat even.